Gemeente, wij beleven dit jaar weer de vakantietijd, nog een enkele week. En dan zullen ook de kinderen van de Johannes Calvijnschool vakantie hebben. Middelbare scholieren hebben al vakantie, zijn er al weg uit ons midden, die elders verblijven. U heeft zelf ook misschien wel plannen. Waar gaan we heen? Dat hebben velen zich afgevraagd maanden geleden al. Hoe ver kunnen we gaan met de kinderen? Welke bestemming kiezen we? Wordt het een camping of een huisje? Hoe lang zullen we gaan? Niet iedereen doet dat. Niet iedereen kan dat ook doen trouwens. Maar velen hebben toch wel zulke vragen zichzelf gesteld. Nou, dat is op zich best een goede zaak, gemeente. Wij hebben het af en toe nodig. Zoals de Heere Jezus het trouwens ook al tegen zijn discipelen heeft gezegd. Rust een weinig. Maar gelooft u ook niet dat er ook wel aan zo'n vakantieperiode risico's kleven? Want kijk, het ware geloof kent natuurlijk geen vakantie. En de duivel, die grote bestrijder en die mensenmoorder van de beginnen, heeft trouwens ook geen vakantie. Dat is trouwens wel eens iets waar je onder kunt zuchten en waar je wel eens moe van kunt worden als je iets weet van die geestelijke strijd en dat je je wel eens afvraagt, wordt die duivel daar nou nooit moe van? Nee, hij wordt er niet moe van. Hij kan dag en nacht, jaar in, jaar uit, onvermoeibaar doorgaan om mensen aan te vallen en om allerlei mensen ook te verzoeken. Wie er ook in juli en augustus vakantie neemt, gemeente, de duivel niet. Laten we daar alert op zijn. En laten we juist ook nu we zo'n periode van ontspanning tegemoet gaan. En dan kunnen op allerlei manieren de touwtjes natuurlijk gevierd worden. Maar laten we nou juist ook in deze maanden beseffen, ook deze tijd is eerst en vooral genadetijd. En van genadetijd, gemeente, krijgt een mens altijd maar één dag tegelijk. Wij beseffen dat ook nauwelijks met onze agenda's en met al onze planningen. Wij zeggen wel Deo Volente, maar in hoeverre geloven we het? En ik vraag het ook aan mezelf. Maar je krijgt toch altijd maar één dag genadetijd, jongens en meisjes. En het kan ook zo ineens uit zijn met die genadetijd en eeuwigheid worden. Ik moest nog denken aan een gesprek wat ik onlangs had met een broeder uit de gemeente die in het ziekenhuis gelegen had. Met hartproblemen en er lag iemand naast hem. Ik geloof dat die man 20 jaar jonger was. En op een avond in het ziekenhuis zei die man, ik ga nog even de gang op en straks ga ik nog eventjes voetbal kijken. Maar op het moment, gemeente, dat de wedstrijd begon, was hij er niet meer. Waren ze bezig geweest om te reanimeren. Tevergeefs. Kijk, dat is voor iemand die daarnaast ligt een enorme gewaarwording. Maar wij kennen toch allemaal, gemeente, van dat soort voorbeelden. Hoe snel het eeuwigheid kan zijn. En hoe belangrijk het daarom is, wij moeten ons daar ook van tijd tot tijd vanuit Gods woord over laten voorlichten, hoe broos en vergankelijk ons leven is. En dat wij ons levensdoel voor ogen houden. Want dat weet je toch wel, kinderen? Waarom is een mens nou op aarde? Waar krijg je nou die tijd voor om te leven? Je mag allerlei dingen doen. En dat zei de prediker trouwens ook in prediker 9. Geniet maar van het leven en van al die goede dingen die God in zijn wonderlijke ontferming ook buiten het paradijs aan Adams kinderen nog gelaten heeft. Maar vooral dat ene, gemeente, zoals die het later ook zal zeggen. Gedenk aan je schepper. Zo vroeg mogelijk. God leren kennen, dat is het doel van ons leven. Bekering en geloof leren kennen. Nou, gemeente, ik geloof dat die tekst die wij nu voor ons hebben ons kan helpen om onszelf en elkaar deze lessen in te scherpen. Wij gaan dus opnieuw letten op de dieren, in dit geval twee tegelijk. Misschien vindt u het een wat merkwaardige uitspraak van Salomo. Een levende hond is beter dan een dode leeuw, maar we hopen met Gods hulp daar het nodige onderwijs uit te ontvangen. Laten we maar als thema boven de prediking schrijven: levenslessen uit het dierenrijk. Drie gedachten. Onze roem is breekbaar. Onze tijd is kostbaar. En onze bekering is onmisbaar. Levenslessen uit het dierenrijk. Onze roem is breekbaar. Onze tijd kostbaar. En onze bekering onmisbaar. Gemeente, als u in die tekst kijkt in Prediker 9, levende hond is beter dan een dode leeuw, dan ziet u dat er in die tekst een gigantische tegenstelling ligt. Eigenlijk de grootst denkbare tegenstelling, namelijk tussen leven en dood. Maar eigenlijk, voor het gehoor van de mensen voor wie Salomo dit allereerst heeft geschreven, voor die oud-Oosterse mensen, liggen er twee van zulke tegenstellingen in de tekst. Wij horen dat niet zo, omdat wij andere gedachten en gevoelens hebben bij die twee beesten die hier genoemd worden. Ja, kijk, een leeuw, dat is voor ons natuurlijk ook een indrukwekkend beest. Ik had het vorige week over de arend en er zijn dus wapens van landen waar een arend of een adelaar in te zien is, zoals het Duitse wapen, in ons eigen Nederlandse wapen. U weet dat natuurlijk, daar vinden we de Nederlandse leeuw, ook een imposant dier. Maar ja, we kennen de leeuw, en misschien hebben de jongens en meisjes het pas nog wel gezien bij een of andere schoolreis, ook als zo'n slaperig beest in een dierentuin. Terwijl aan de andere kant die hond bij ons een beest is waar we nou juist wel heel positieve gevoelens bij kunnen hebben. Er zitten ook hier hondenbezitters in de kerk. Man's best friend, zeggen de Engelsen. Een gewaardeerd huisdier. Zo kennen wij de hond in onze cultuur. Maar die dingen liggen toch wat anders, gemeente, in de tijd en in de cultuur van Salomo. En laten we ze eens even kort op een rij zetten. Maar kijk, die leeuw, ik zei net al, wij zien hem ook wel als imposant figuur, maar dat was bij de mensen van het Oude Testament helemaal zo het geval. Met recht de koning der dieren, een soort toonbeeld van kracht en van majesteit. Het is trouwens ook niet niks hoor, gemeente, als je een leeuw van dichtbij zou zien. Wij zien hem altijd van een afstand achter een of ander hek liggen. Maar zo'n volwassen leeuw is 200 kilo. En hij heeft heel veel kracht in zijn muil en in zijn klauwen. Een leeuw heeft trouwens ook een lange levensduur als je het vergelijkt met andere beesten. 70 jaar schijnen ze te kunnen worden. En in de tijd van de Bijbel was het ook een bekende verschijning in de natuur van Palestina, tegenwoordig niet meer. Ze komen nog wel in Arabië voor, maar niet meer in Israël. Maar toen kon je dus zomaar, net als Simpson, weet je wel kinderen, onderweg lopend door het land, kon je zomaar een leeuw tegenkomen. Sterk en imposant dier, een van de Hebreeuwse namen van de leeuw is ook afgeleid van het werkwoord sterk zijn. Een dier om ontzag voor te hebben. En op die manier, gemeente, wordt er ook in het Oude Testament over gesproken. Het is trouwens opvallend, ik wist dat niet, maar dat over de leeuw meer dan over welk dier dan ook in het Oude Testament wordt gerept. Wel 130 keer wordt er iets gezegd over allerlei soorten leeuwen, over welpen, over jonge leeuwen, daar heeft u trouwens net van gezongen, over felle leeuwen, over oude leeuwen. Maar heel vaak met ontzag en met respect. Ik denk bijvoorbeeld aan dat moment dat aan het eind van het boek Genesis vader Jacob op zijn sterfbed komt te liggen en dan al zijn zonen een bepaalde zegen gaat meegeven, soms trouwens ook een soort vloek gaat uitspreken. En dan geeft hij verschillende van zijn zonen typeringen die iets te maken hebben met een dier. En dan wordt bij die vierde zoon die de stamvader van de Messias zal worden, de leeuw genoemd. De stam van Juda. Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een oude leeuw. En wie zal hem weer doen opstaan? Dat laatste, gemeente, is ook een gedachte die je vindt in de spreuken van Ager, in spreuken 30. Dat onverstoorbare van zo'n oude leeuw. Wie zou er in de buurt durven te komen? En als die ligt, wie zou hem durven aan te porren om op te staan? En als je hem tegenkomt, wie zou hem op de vlucht laten slaan? Ager zegt, de oude leeuw is geweldig onder de gedierten. Die voor niemand zal wederkeren. Nou, om niet meer te noemen, gemeente, nog het getuigenis van Amos. In Amos 3 wordt het zo gezegd. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet vrezen? En misschien heb je wel eens een keer dat gehoord in zo'n dierentuin, kinderen. Ik heb het zelf wel eens gehoord toen ik in zo'n hok stond, een afgesloten ruimte. Zo'n beest vrij dichtbij en ineens begon die te brullen. Het ging door merg en been. Zo zijn er ook angstaanjagende kanten aan leeuwen, gemeente. Vandaar dat er ook wel teksten zijn in de Bijbel waar nou juist de leeuw gebruikt wordt als een beeld voor de vijanden van Gods volk. Hoeveel psalmen zijn er wel niet? U zou ze zelf misschien wel kunnen noemen. Waar de vijanden vergeleken worden met leeuwen. En misschien denkt u nu zelf al wel aan die heel bekende tekst uit het eind van de Bijbel. Waar de Satan genoemd wordt, een briesende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Ik kom trouwens aan het eind van de Bijbel ook nog andere beesten tegen. Ja, ik zou ze zelfs monsters kunnen noemen. Bepaalde monsterachtige verschijningen in het boek Openbaring, die als oordelen over de wereld gaan. En dan wordt er gezegd, ze hadden onder andere tanden als der leeuwentanden. Maar om dit maar weer even af te sluiten, in het boek Openbaring wordt ons ook, jongens en meisjes, een heel bijzonder leeuw getekend. Waar je dan wel weer opgelucht bij kunt ademhalen. Het is in Openbaring 5 dat ons de Heere Jezus wordt getoond als degene die op de troon zit. Die alle macht heeft in hemel en op aarde. Die de boekrol van de geschiedenis in zijn hand houdt. En die alles heen stuurt naar zijn eindoverwinning. En hoe heet hij in Openbaring 5? De leeuw uit de stam van Juda. En dan is de cirkel rond, gemeente. Van Genesis 49 tot en met Openbaring 5. De leeuw, echt als toonbeeld van macht en majesteit. Dus dat is een leeuw, gemeente, iemand die indruk maakt, die kracht heeft, waar niet mee te spotten valt. Maar mag ik er nou eens even een opmerking bij maken? Zo iemand zou je nou zelf eigenlijk ook willen zijn. En laten we in dat opzicht eerlijk zijn, gemeente. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, dominee, ik heb dat helemaal niet zo in mijn karakter om te willen uitblinken en om te willen opvallen. Ik hoef niet zo nodig vooraan te staan en ik heb niet zo'n geldingsdrang. Ik zit maar liever thuis voor mezelf en ik hoef niet zo nodig in de picture te staan. Maar gemeente, wij moeten eerlijk zijn en naar de bodem van ons hart vragen. Als ik Genesis 3 mag geloven, en dan moeten we toch altijd weer naar terug om onze aard te leren kennen. dan zit dat er bij ons allemaal toch ergens in. Of dat er nou zo uitkomt of niet. Maar wij stammen af van iemand die een verlangen bleek te hebben en daarom deed hij er een greep naar om als God te wezen. Dat zit er bij u en bij mij in. Zelf koning zijn. En nou we het vanavond over de koning der dieren hebben, gemeente, laten we het dan zo zeggen. Je zou het liefst zelf zo'n leeuw zijn waar iedereen tegenop kijkt. En die imponeert. Terwijl er dan vervolgens dus in onze tekst ook een heel ander beest naar voren blijkt te komen. Waar, ik zeg dat nog een keer, de Oosterse luisteraars naar het boek Prediker een heel ander gevoel bij hadden. Een heel ander gevoel dan bij die leeuw. Want denk eens even na, gemeente, over de hond. Ik zei, wij hebben die hond, velen van ons hier, als een gewaardeerd huisdier. Maar met name in het Oude Testament waren honden eigenlijk helemaal geen huisdier. Ja, ik weet wel dat later in het Nieuwe Testament dat dan verandert. In de loop van de jaren verandert dat. En dan kun je bijvoorbeeld in die geschiedenis van de Canaanese vrouw horen over honden die onder de tafel liggen. En die nog wel eens wat meekrijgen van de maaltijd, wat er afvalt. Maar met name in de begintijd van de Bijbel moet je meer denken. En dat is dus ook de tijd van Salomo aan wat loslopende, rondzwervende, half verwilderde beesten. Die moeten het meest nog geleken hebben op een soort herdershonden. En die hoorden niet zozeer bij een bepaald huis en een bepaalde eigenaar. Als ze al zich onder de mensen begaven, dan hoorden ze bij een dorp of bij een hele stad. En ze zwierven dan zo'n beetje heel de dag rond op straat. En leefden van wat hen toegeworpen werd. Maar u moet zich daar niet te veel bij voorstellen. Een uitlegger schreef, als je in die tijd iets voor de honden gooide, dan was dat eigenlijk eenzelfde soort uitdrukking als wij zeggen, je gooit iets in de vuilnisbak. Het waren trouwens ook aaseters. En dat was een van de redenen dat zo'n hond ook heel erg geminacht werd. Wat dood is en op straat ligt, vreten ze op. U weet trouwens ook, en dat is aangrijpend genoeg, hoe het in dat opzicht is afgelopen met een van de koningen van Israël en zijn vrouw. Achab. Toen Achab stierf en op de wagen lag, lekten de honden van Samaria het bloed van koning Achab. En toen men na de dood van koningin Jezebel probeerde haar lichaam terug te vinden om het te begraven, vonden ze wat restanten. Gemeente, vandaar dat mensen in de tijd van de Bijbel nou niet zo'n goed gevoel hadden bij een hond. Trouwens in het Nieuwe Testament ook niet hoor. Ik zeg, er zijn wel huisdieren in het Nieuwe Testament in die tijd geweest. Maar u kent ook wel de geschiedenis van de gelijkenis van de arme Lazarus, waar ook honden in voorkomen. En daar is er ook wel eens een keer in een preek van gezegd. Ja, dat was tenminste nog wat gezelschap voor die man. En die honden waren dan zijn vrienden. En die hadden dan toch nog wat aandacht voor hem. En de mensen lieten hem wel links liggen. Maar die toch nog een paar die belangstelling voor hem hadden. Nou, als je Lucas 16 goed leest, dan komen die honden eigenlijk alleen maar op Lazarus af. Om het wondvocht uit zijn zweren te likken. Dat is een hond. En ik vond nog een aparte vermelding, gemeente, iets opmerkelijks in het boek Deuteronomium. En dan hou ik daarover op, maar ik kende die tekst niet. Dat ging over wat je nou allemaal mocht meebrengen naar de tabernakel als je een gelofte wilde brengen. En als je dan bijvoorbeeld een bepaald geldbedrag aan de dienst van de Heere wilde besteden. En dan staat er in Deuteronomium 23 iets over prostitutie. Mensen die zich met dat soort zonden bezighouden, die mogen het geld wat ze daarmee verdiend hebben op geen enkele manier in verband brengen met de dienst des Heren. En dan staat er in Deuteronomium 23. Hoerenloon of een hondenprijs zal niet in het huis des Heren gebracht worden. U hoort, gemeente, de associatie die daar ook gemaakt wordt. Een hond te zijn, dat is het minste van het minste. En je hoort dat trouwens ook als mensen uit de tijd van de Bijbel met elkaar gaan praten. Alle kinderen kennen de geschiedenis van David en Goliath. En je weet misschien ook wel wat Goliath zegt als David op hem afkomt met die slinger en die stenen, dat dan die Filistijn David gaat vloeken bij zijn goden en dan zegt hij: ben ik een hond dat je op me afgekomen bent met een stok en met een steen. Trouwens, verderop in de boeken van Samuel kom ik ook een Mefiboset tegen. En als hij zichzelf wil vernederen voor het aangezicht van koning David, dan zegt hij heel nederig: dan kan die man eigenlijk niet lager afdalen. Waar heb ik het aan verdiend, koning David? Ik een dode hond. Het is ook niet vreemd wat dat betreft natuurlijk, dat mensen die uit die cultuur komen, ik denk even aan de moslims, die komen toch uit de cultuur van het Midden-Oosten, als die hun verachting willen uitspreken over christenen, ik zeg het maar eerlijk, dat dan ook nog wel eens de naam van dit beest genoemd wordt. Christenhonden. En helemaal aan het eind van onze rondgang, gemeente, als het gaat over ook het Bijbelse materiaal, op de allerlaatste bladzij van de Bijbel kom ik het beest ook weer tegen. Als het erover gaat, dat nieuw Jeruzalem dat dan uit de hemel neergedaald is en wie daar nou binnen mogen komen en wie er niet in horen, dan wordt als eerste genoemd, als de buitenstaanders worden opgezond, buiten zijn de honden. Nou, gemeente, dan vraag ik u maar, en ik vraag het ook aan de kinderen, ik hoop dat de preek niet te moeilijk is om mee te luisteren. Ik heb er twee beesten een beetje uitgeschilderd. Stel je nou voor dat de mensen jou een bijnaam geven op Sliedrecht. Vroeger gebeurde dat veel vaker als nu. Ik kom zelf ook van een dorp af waar heel veel mensen bijnamen hadden, ook trouwens dierennamen. Maar als ze je nou een bijnaam zouden willen geven, wat zou je liever willen? Dat ze je de leeuw noemen? Of dat ze je de hond noemen? Niet zo moeilijk te kiezen natuurlijk. Maar dan wordt het natuurlijk wel een beetje een vreemde tekst, gemeente. Want Salomo kiest dan toch andersom dan wij. Een levende hond, zegt hij, is beter dan een dode leeuw. Maar u hoort natuurlijk al wel waar dat door komt, gemeente. Dat heeft nou te maken met die andere grote tegenstelling uit onze tekst. Ik had het over leeuw en hond tegenover elkaar, maar nou gaan we letten op dat andere. Dat is ook een enorm verschil, levend te zijn of dood te zijn. Nou ja, je kan natuurlijk, zegt Salomo, in je leven een hele goede reputatie opbouwen. Je kan te boek staan bij de mensen als een soort leeuw. En u heeft daar inmiddels ook een bepaalde associatie bij. Waar je tegenop kijkt, waar je respect voor hebt. Iemand die gezag afdwingt. Die imponeert. Nou, gemeente, een mens wil dat natuurlijk wel. En er zijn natuurlijk ook voorbeelden dat mensen hun hele leven in touw zijn en al hun tijd besteden en al hun energie erin stoppen om dat maar te bereiken. Op zich, gemeente, een goede naam is natuurlijk niet verkeerd. Zegt Salomo trouwens twee hoofdstukken eerder ook. U hoeft er de Bijbel niet voor om te slaan. In 7 vers 1 staat dat ook. Beter een goede naam dan goede olie. Wees zuinig op je reputatie. En de apostel Paulus heeft ook wel eens zoiets gezegd. Toen hij in zijn eerste brief aan Timotheus het had over de reputatie die ambtsdragers moeten hebben. Iemand die gekozen wordt als ouderling in de gemeente, Timotheus. Dan moet je erop letten. Niet alleen hoe die in de gemeente te boek staat en wat voor naam die in de gemeente heeft. Maar hij moet ook een een goed getuigenis hebben van degenen die buiten zijn. Dus daar ligt volgens de Bijbel ook een bepaalde waarde in. Wat voor reputatie heb je? Maar u voelt wel aan, gemeente, hoe gevaarlijk als dat nou het een en het al wordt in je leven. Om nou alleen maar te leven voor wat je hier bereikt en waar je tegenover de mensen mee kunt pronken. En je komt het wel eens tegen ook, gemeente, op ouderenbezoek. Mensen die zichzelf verwijten maken als ze 70 worden of 85 zijn. Dominee, nou is mijn leven om. En waar heb ik nou eigenlijk al die jaren voor geleefd? Ja, ik heb natuurlijk wel naar de kerk gegaan en ik heb natuurlijk wel trouw mijn plek ingenomen. Maar eigenlijk heeft heel mijn leven gedraaid om een bedrijf en om het geld. Waarschuwing klinkt op deze manier vanavond ook, gemeente, voor mensen die nog geen 85 zijn, maar die misschien 17 zijn en net een diploma in hun zak hebben. Of die 19 of 20 zijn en die zich afvragen wat ze met hun studie kunnen bereiken. Geweldig dat je gaven hebt gekregen van de Heere om te gebruiken. Geweldig dat je straks een baan mag hebben om je daarin te ontplooien en om carrière te maken. Allemaal mooi, maar zet je hart er niet op. Er zijn zoveel voorbeelden van mensen die hun hele leven voorbij zien gaan. Misschien is er wel een 40er of een 50er vanavond in de kerk die zijn naam genoemd voelt worden. En die denkt, ik moet daar eigenlijk toch ook inderdaad samen met de Heer eens over spreken. Hoe ben ik bezig met mijn werk? Ben ik nou alleen maar erop uit om een leeuw te worden? En om het ver te schoppen? Maar als nou vannacht het moment komt dat ik opgeroepen word, hoe zal het met mijn ziel zijn? Met een mens kan het verschoppen in deze wereld. U kent voorbeelden genoeg en de jongelui misschien nog het meeste van mensen die het heel ver geschopt hebben in de wereld. Al die sterren, al die helden, al die bekende mensen. Maar zomaar ineens, gemeente, kan het sprookje uit zijn. Gisteravond is er ook weer een filmster van 31 gevonden. En de drugs ten onder gegaan. En weet je, gemeente, als het nou zo ver is dat een mens dan moet sterven, al was die nou een leeuw in de mensenogen. Prediker 9 zegt, zodra het sterven wordt, dan houden eigenlijk alle verschillen op die er hier op aarde tussen mensen kunnen zijn. Kijk, er is natuurlijk het nodige verschil tussen de ene mens en de andere mens, maar Salomo heeft volgens vers 3 ook iets anders gezien. Dat er uiteindelijk geen verschil is tussen de mensen. Want wie je dan ook bent en hoe je dan ook geleefd hebt, maar aan het eind van alles, deze regel, daarna moeten zij naar de doden toe. En eerlijk gezegd, gemeente, wat zegt het dan? Als je een leeuw bent geweest. De meest imposante dieren liggen er dan net zo ontluisterd bij als ieder ander. En u denkt met mij misschien ook wel aan die wolf van vorige week uit de Noordoostpolder. En toen ze hem gingen onderzoeken, wat bleef er van het beest over, gemeente? Een lege huid. En wat stukken en brokken waar de artsen zich over bogen. Wat zegt het, gemeente, om een leeuw te zijn geweest als het sterven wordt? De luister is eraf. De roem die je hebt opgebouwd is voorbij. Nee, zegt Salomo, dan ken ik een dier wat dan nog beter af is. Een levende hond is dan nog beter af. En laten we ons daar vervolgens eens even over buigen, gemeente. Waarom is die dan eigenlijk beter af? En dan let ik even met u op de precieze manier waarop het in het Hebreeuws staat hier. Want daar wijzen de kanttekenaren van de Statenvertaling ook op. Je zou het letterlijk ook zo kunnen weergeven. Een levende hond heeft het beter niet is beter, maar heeft het beter dan een dode leeuw. En de kanttekenaren zeggen er dan bij: hij is gelukkiger, die hond, omdat hij het leven genieten mag. En nou zou iemand natuurlijk, die net heeft meegebladerd naar die andere tekst uit Prediker, kunnen denken: hé, dat is een tegenstrijdigheid in het boek Prediker. Ik noemde u net even de eerste woorden van 7 vers 1... over die goede naam en die goede olie. Maar misschien was er iemand die keek even mee en die zag wat er achteraan staat. Daar staat achteraan: de dag des doods is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Is dat zo'n tegenstrijdigheid waar de wereldlingen wel eens over spreken? Ja, in die Bijbel van jullie, die zogenaamde onfeilbare Bijbel, staan dingen die zijn helemaal tegengesteld aan elkaar. Nou, gemeente, moet ik wel even op ingaan. De verklaring voor wat er in 7 vers 1 staat, vindt u in 7 vers 2. Daar gaat het namelijk over dat het beter is te gaan in het klaaghuis dan in het huis der maaltijden. En dat is toch een gedachte die wij wel kennen, nietwaar? En misschien heeft u het zelf ook wel eens gehad. Als je op rouwbezoek gaat, dan kan dat iets zijn waar een mens tegenop ziet. Maar intussen is dat wel iets waar je indrukken bij kunt opdoen. En hopelijk zulke nuttige indrukken dat je uiteindelijk mag ervaren wat er aan het eind van Prediker 7 vers 2 staat. Dat je gaat zien, in hetzelfde is het einde van alle mensen en de levende legt het in zijn hart. Dat betekent, gemeente, ook die formulering die nog wel eens wordt gebruikt bij sterfgevallen. Dat de roepstem geheiligd wordt aan de harten. Je kan dat soms klakkeloos zeggen, maar dat is precies wat Salomo ook in zijn predikersboek zegt. Mensen, neem dat nou ter harte. Laat dat nou iets zijn wat aan je eigen hart ook een wending geeft. Dat je niet blijft doorleven zoals je altijd geleefd hebt, maar dat je beseft, ik moet ook sterven. En hoe zal dat nou zijn? Die vraag die vanmorgen ook gesteld werd, gemeente. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? En het is nou eenmaal zo, dat zult u ook net zo hebben als ik, dat dat soort vragen scherper op je afkomen in een klaaghuis dan in het huis van een maaltijd. Ik zal zomaar zeggen, gemeente, je hebt wel eens een keer betere herinneringen geestelijk gezien aan een sterfhuis en een rouwbezoek dan aan sommige recepties. Nee, het gaat Prediker erom dat wij dat leven dat wij leiden mogen op zijn juiste waarde zullen schatten. Want het is iets wat voor een tijd ons wordt geschonken. We hebben een aantal jaren en niemand weet precies hoeveel en dan is dit aardse leven voorbij. We hebben hier geen blijvende stad, zegt een van de Bijbelschrijvers. En dat komt omdat wij mensen onderweg zijn. Vroeger werd er vanaf de preekstoel wel eens op een heel plechtige manier tegen de kerkgangers gezegd. We gebruiken dat nu niet meer, we vinden het wat archaïsch klinken. Medereizigers, geliefde medereizigers naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Maar hoewel het ons ouderwets in de oren klinkt, gemeente, is het wel waar. En denk je er wel eens aan, kinderen? Je bent op reis. Ja, je gaat misschien over 14 dagen ook op reis met je vader en moeder. Maar je bent nu al op reis. En je hebt van die mensen, ik weet al waar ik heen zal gaan in augustus. We hebben dat al geboekt. Maar je hebt mensen die gaan op de Bonnefoy, zoals dat heet. En die gaan ze maar een eind rijden Frankrijk in of Zwitserland. En dan weten ze niet waar ze 's avonds zullen slapen. Nou, dat kan voor een vakantie best aantrekkelijke kanten hebben. Iets avontuurlijks. Maar het zou toch geen goede zaak zijn, vind je wel, jongens en meisjes, Als je nou voor de eeuwigheid iemand bent die nog niet weet waar die heen reist. Maar weet jij het? Weet u het? Het aangrijpende is, gemeente, zodra het leven, het gaat over een levende hond, maar zodra het leven voorbij is, kijk, dan liggen alle dingen zo ontzettend definitief. Ook een gedachte uit het boek Prediker, een bladzij verder, in hoofdstuk 11, dan nou gebruikt hij het beeld van een boom die omgehakt wordt. Nou, die boom valt naar het noorden, of hij valt naar het zuiden, zegt Salomo, maakt niet uit welke kant die opvalt, maar als die eenmaal is gevallen, zo de boom is gevallen, zo blijft die ook liggen. En gemeente, zo is het nou met ons leven ook. Ja, en de wereld zegt dan, dan heb je het gehad, hè. Als die boom dan is geveld en hij ligt daar, dan is het over en uit. Dood is dood. En dan moet ik in dat verband nog iets uitleggen, gemeente, waar u misschien vragen over hebt gesteld toen u het las. Want in de loop van hoofdstuk 9 komt er ook een uitspraak voorbij dat je denkt, zit Salomo nou ook op die lijn van dood is dood? Geniet daarom nou maar van het leven. Want als je nou straks in het graf ligt, vers 5, de doden weten niet met al. Doden weten niks. Die reageren ook nergens meer op. Daar kun je niet mee praten. Ze weten niks. Ja, maar dat is volgens onze waarneming, gemeente. De Prediker beschrijft de dingen in zijn boekje heel vaak van de kant van dit leven. Hoe je de dingen nou ziet vanaf deze kant. Maar er was ooit een professor in Apeldoorn, jaren, jaren geleden, die een boekje schreef over het hiernamaals. En dat boekje dat heette Achter het gordijn des doods. Professor van der Schuit heeft daar een boekje over geschreven. En dan liggen de dingen toch wel heel anders. Kijk, zoals wij er tegenaan kijken, als wij gaan condoleren bij de Drechtstreek, dan zeg je inderdaad, Salomo, de doden weten niets. Maar zou ik achter dat gordijn des doods kunnen kijken, gemeente, liggen de dingen anders. En de Heere Jezus heeft ons trouwens ook wel eens een blik gegund achter dat gordijn. U kent allemaal die gelijkenis die ik al noemde van de arme man en de rijke Lazarus. En ik noem ze expres zo. En u weet het, als het gordijn in Lucas 16 opgeschoven wordt, dan zijn die beiden zich heel goed bewust, ook die man in de vlam, van wat er met hem aan de hand is. Er is eeuwig wel en er is eeuwig wee. Vandaar, gemeente, het opschrift van het tweede punt waar we nu mee bezig zijn. Onze tijd is zo ontzettend kostbaar. Het is, zoals Paulus het zegt, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Het is die tijd waarin dat welbehagen wordt ontvouwd en waarin de prediking klinkt die oproept tot bekering en geloof. De tijd waarin mensen nog van staat kunnen veranderen, van dood levend gemaakt kunnen worden door de wederbarende kracht van de Heilige Geest. Dat bedoelt Salomo als hij in het begin van vers 4 zegt, voor degene die vergezelschapt is bij alle levenden, is er hoop. En ik weet niet voor wie ik dat vanavond speciaal moet zeggen, gemeente, maar u bent nu vanavond vergezelschapt bij alle levenden. En ik hoop dat u het ook een voorrecht vindt dat u hier mag zijn in het kerkgebouw met de gemeenteleden die vanavond konden komen. Maar als er vanavond misschien wel ouderen zijn die zeggen, dominee, ik heb mijn naam ook al horen noemen. En ik heb ook wel eens een keer van die angsten dat ik denk dat ik te laat ben. En dat ik mijn tijd al voorbij heb laten gaan. En dat ik te lang en te hevig en te hardnekkig heb gezondigd. Door alles wat God mij heeft laten prediken in de wind te slaan. Dat ik eigenlijk alle hoop al kwijt ben dat ik ooit nog bekeerd kan worden. Gemeente, wie vergezelschapt is bij alle levenden. Voor zo iemand is er toch, zegt Prediker, hoop. is het natuurlijk wel heel belangrijk, gemeente, hoe je met dat leven omgaat. En dan kijk ik ook toch weer even naar de jongere mensen in de kerk. Die misschien wel het meest van ons allemaal met een agenda werken. En moet je eerlijk na de dienst van vanavond afvragen. Als we nou samen hebben gezien hoe kostbaar het is om te leven. Dan ben je nou een hond, nietwaar? Maar als je maar leeft, dan heb je genadetijd. Nou, hoe ga je er nou mee om? Als je nou je agenda zou pakken. Ik weet niet of je er allemaal alles in schrijft wat je doet op een dag. Maar als je nou zou hebben genoteerd wanneer je tijd maakt voor de Here. Hoeveel tijd zou dat zijn? En waar staat God in je agenda? Staat hij vooraan? Of staat hij achteraan? En als je nou uren zou gaan turven. Hoeveel uren Facebook en hoeveel uren dagboek? Ik noem maar even twee dingen. Contact zoeken met de mensen. Contact zoeken met de hemel. En met het gebedsleven. Hoe is het daarmee gesteld? Het bidden tot God en ook eerlijk spreken. Dat je ook een mens bent die een keer moet sterven. Heb je dat wel eens tegen God gezegd en gevraagd? Heere, wat moet ik daar nou mee? En wilt u me nou de weg wijzen? Hoe ik daar nou mee om moet gaan? En dat ik ook een mens mag zijn met uitzicht. Ik zal nooit vergeten dat een van onze professors in Apeldoorn dat ook wel eens op college zei. Mannen en broeders, spreek geregeld met God in je persoonlijk gebed over je eigen sterven. Is dat niet overdreven? Is dat niet overgeestelijk? Gemeente, als ik Salomo geloven mag, is het misschien wel hard nodig. Ook om tegen de tijdgeest van de wereld waarin je leeft in jezelf heel nadrukkelijk te bepalen bij de werkelijkheid van ons bestaan. Want die leer ik niet van de wereldlingen om me heen. Die leer ik niet van het algemene levensgevoel van vandaag. Daar heeft niemand het over waar het nou eigenlijk om gaat. Maar gemeente, dat leer ik aan Gods voeten. In de verborgen omgang met Hem. En hoe moet ik dan aan zijn voeten verkeren, gemeente? Laten we naar onze derde gedachte gaan. Nou, we hebben al gemerkt, het is niet de bedoeling van ons leven om nou uit alle macht te proberen een imposante leeuw te worden. Als die dood is, is die ook maar dood. Is alles voorbij. Je mag natuurlijk je talenten gebruiken, maar zet je hart niet op dit leven. Laat niet alles draaien om je reputatie. Word geen torenbouwer van Babel, zou je kunnen zeggen. Want dat waren allemaal leeuwen. En die wilden allemaal de lucht in. Nee, dan ben je eigenlijk, als je daarvoor leeft, nu al een dode leeuw, gemeente. Geestelijk dood. Onnut voor het koninkrijk van God. En onbekend bij de hemel. Denk u daar ook eens aan. Er zijn mensen in onze wereld die iedereen kent. Ik ben bang, gemeente, dat ze in de hemel niet weten wie Justin Bieber is. Echt waar niet. En daar gaat het dan toch maar om. Dat als je in de hemel komt, dat ze daar weten wie je bent. Dat God je kent, omdat hij je aan zijn voeten heeft gezien. Ja, en dan kom ik toch nog even terug, gemeente, op die levende hond. Want daar ligt dan toch wel een heel mooi beeld in. Ik zie dan toch ineens iemand voor mij die daar inderdaad zichzelf vernederend aan de voeten ligt van God en om genade leert smeken. Iemand die zichzelf leert vernederen en merkt, dan valt het aan de voeten van die grote koning ook nog eens mee. Noem u een voorbeeld uit het Oude Testament en een voorbeeld uit het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament zie ik dan zo'n man staan, gemeente. Hij kan zich nauwelijks staande houden, want hij is eigenlijk invalide. Ook om die reden kijken mensen wel op hem neer. En hij komt trouwens ook nergens vandaan, want de plek waar ze hem hebben moeten ophalen, Lodebar, dat heeft zoveel in zich als nergens huizen. We hebben daar in een andere preek wel eens over nagedacht. Maar dan staat hij daar voor koning David. Weet je over wie ik het heb, kinderen? Ja, over die Mefiboset. Je zegt, dat is de zoon van Jonathan, dominee, dus dat is een vriend van David. Ja, maar hij was ook de kleinzoon van koning Saul. En wat hebben nakomelingen van die aartsvijand van Saul te verwachten van koning David? En hij gaat zichzelf vernederen, gemeente. Hij noemt zichzelf het minste van het minste. Want hij zegt, ik ben eigenlijk niet meer dan een dode hond. En vandaag toegepast zouden we zeggen, gemeente, dat is vrucht van de geest. Als een mens nou voor God komt te staan en zich gaat buigen en zichzelf tot in de grond toe laat vernederen. Je zegt, moet er dan niks van een mens overblijven, dominee? Heb je dan niet je zelfrespect en je eigen waarde? Natuurlijk, gemeente, maar voor Gods aangezicht ben je nergens. Een dode hond. Maar weet je, als je dat nou mag leren terwijl je hier bent, dan ben je een levende hond. Iemand die zich in het heden der genade vernedert en van de meerdere David mag horen dat er ontferming is om Jonathans wil, dat er nog een meevaller opgedaan wordt aan de troon der genade om Jezus wil. En dan denk ik ook, gemeente, aan dat tweede voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Ook iemand die onwaardig is. Nog meer dan Mefiboset, want ik heb het over een heidin. En ze weet ook dat ze onwaardig is. Maar ze heeft toch een gigantisch probleem in de familie. En daar wil ze de Heere Jezus over raadplegen. En ze vraagt zijn hulp en ze roept zijn ontferming in. Maar ze krijgt nul op het request, keer op keer. En dan wordt ze ook nog beledigd door de Heere Jezus. Want dan gaat hij op een gegeven moment spreken over honden. Je bent maar een hond, zegt hij tegen haar. Tegen die Canaanese vrouw. Ja, toch zegt hij het iets anders, gemeente. Want hij zegt hondekens. En daar klinkt iets door met alle negatieve dingen die je er verder over kan zeggen. Toch iets van een soort vertedering in door. Vindt u ook niet? Hondjes die liggen onder de tafel van de kinderen. En zou het aan die vertedering te danken zijn geweest dat die vrouw zich toch met de moed des geloofs, niet met de moed der wanhoop, met de moed des geloofs vastklampt en toch nog een voet tussen de deur zet en toch nog doorgaat met pleiten en vindingrijk als ze is, zegt de Heere. Maar voor hondjes is er toch ook nog wel eens een kruimel. En dan krijgt ze meer dan een kruimel. Dan blijkt een levende hond beter af te zijn dan een dode leeuw. En wat is daar nou het geheim van, gemeente? Nou kijk, ze zijn onwaardig, Mefiboset en de Canaanese vrouw. En het is helemaal niet onterecht dat de Heere Jezus eerst zegt, het is niet voor jou. Want ik ben voor die schapen van het huis Israëls gezonden. En dan val jij buiten, want je bent een heidin, je bent een buitenstaander. Gemeente, hoe worden mensen die er niks aan verdiend hebben, toch binnengesloten? Hoe kan een levende hond toch beter af zijn dan een dode leeuw? Gemeente, kijk nog eens naar de Heere Jezus. Van wie ik eerder in de preek zei, er komt een moment in de Bijbel, dan heet hij de leeuw uit de stam van Juda. En dat is op het moment dat hij verheerlijkt is. Dat is dan als in de hemel hem de troon wordt aangeboden. En hij alle macht in hemel en op aarde blijkt te hebben. Maar daarvoor, gemeente, u weet toch wel wat daarvoor ligt. Daar ligt dat kruis voor. Waar ik hem aangeslagen zie worden. En waar ik hem aan zie sterven. Wat hangt er op Golgotha aan het kruis, jongens en meisjes? Een dode leeuw. Onttakeld en ontluisterd. Maar in die weg de prijs verdienend voor hondekens. Honden van wie Openbaring moest zeggen: buiten zullen zijn de honden. Maar weet u wat nou het grote wonder is, gemeente? Binnen zitten ook honden. Begrijpt u het inmiddels? Buiten zijn de honden, binnen zijn de hondekens. Die zich op hun plaats lieten zetten. En die het toch niet konden laten om aan de voeten van de Heere te smeken om wat ze niet verdiend hebben. En die het om Jezus wil ervaren. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hoe laag bij de grond ze mogen zijn. Maar hun weden heeft hij nimmer afgewezen. Amen.